Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
het nieuwe AD-artikel over Galit Kasem en waarom dat ook zeer schadelijk is voor Peter R. de Vries.
Dan RTL Boulevard houdt consequent in opspraak geraakte sterren de hand boven het hoofd.
Plus waarom dit seizoen van Het Verhaal van Nederland een beetje tegenvalt.
Verder is Arjen Lubach een linksere koers gaan varen dit seizoen.
En hoe moeten talkshows voortaan omgaan met advocaten? Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. Een nieuwe week en daarom ook weer een nieuwe AD-artikel over Galit Kasem. Het is niet moeilijk om onderwerpen te vinden voor de podcast op deze manier, Lars.
Nee, vooral ook omdat dit een artikel is waar we ook wel iets mee moeten. Ik was wel stiekem blij dat het niet op een zondagavond bijvoorbeeld uitkomt, zo'n artikel.
Ja, kunnen we echt niks meer. Zaterdagavond, als wij net klaar zijn met opnemen, inderdaad. Ja.
Ja, maar even serieus, jij las het artikel en wat mij opviel, jij werd ook echt boos toen je het las.
Ja, weet je, het is. We hebben nu 3 artikelen gehad met, of eigenlijk 3 zeer ernstige aantijgingen aan het adres van Galit Kasem. En je begint je wel echt af te vragen van waarom in hemelsnaam heeft BNNVARA hem die positie gegeven als talkshowpresentator? Hè? Want ze zijn gewaarschuwd, dat heb je ook in een eerdere podcast verteld. Die waarschuwing hebben ze genegeerd. Maar ja, zoals het er nu naar uitziet met wat in deze artikelen staat, dat is allemaal echt zeer onterecht geweest dat ze die waarschuwing hebben genegeerd.
Ja, zeker omdat in het publieke domein natuurlijk ook al best wel veel bekend was. Hè? Dus ze wisten van de serieuze verdenkingen van politie en OM. En ja. Ja, ze hebben hem eigenlijk op basis van de technische vrijspraak van de deken, een deken die er allerminst van overtuigd leek dat er niks aan de hand is, hem toch een dagelijkse talkshow laten presenteren.
Ja, je krijgt een beetje de indruk dat zijn Marokkaanse achtergrond goed is voor de diversiteitsdoelstellingen die zij zichzelf hadden opgelegd. En dat ze daarom blind zijn geweest voor alle potentiële nadelen van Galit Kasem.
Ja, dit botst ook een beetje natuurlijk met het verhaal wat Galit Kasem zelf in de interviews in de Volkskrant zegt. Hè? Want ja. Kijk, hij trekt zelf die racismekaart.
Zeker.
Waarvan hij zegt van de mensen die kritiek op mij hebben, ja, die worden gedreven door racisme. Ja, ik denk als je gewoon heel sec naar deze situatie kijkt, dan zou je hem eigenlijk inderdaad moeten omdraaien dat iemand anders die met deze verdenkingen te maken had, die zo weinig ervaring had op dat moment, hè, geen enkele interviewervaring had, geen enkele tv-ervaring daar als presentator, die had nooit die kans gekregen. Dus nee, eigenlijk speelt hier denk ik inderdaad wel tegenovergestelde.
Ja. We gaan het zoals gebruikelijk na de tune van de week uitgebreid analyseren in een, laat ik het maar even ellenlang blokje noemen, Lars, zonder waardeoordeel. Maar we gaan eerst even wat kleine dingetjes, even een paar kleine dingetjes eruit lichten aan het begin van deze podcast. En dan gaan we er dus straks nog vele malen dieper op in. Zoek even een paar dingetjes uit, Lars, die jij graag nu wilt toelichten.
Ja, kijk, wat ik denk dat heel belangrijk is om te realiseren is dat dit artikel niet alleen schadelijk is voor Galit Kasem, maar ook, en misschien wel vooral ook, voor de reputatie van Peter R. de Vries. Daar wil ik straks wat dieper op ingaan van waarom dit juist ook voor de reputatie van Peter R. de Vries heel schadelijk was.
Okay.
Kijk, iets wat ik me realiseerde tijdens het lezen van het stuk, en ik hoop dat iedereen zich dat blijft realiseren bij het lezen van elk stuk hier, is dat als het had gelegen aan Royce de Vries, de Amsterdamse deken en de rechtbank Amsterdam, dan was dit artikel dus nooit gepubliceerd.
Nee.
En godzijdank maakte het Amsterdamse Hof een andere afweging. Maar anders was alles wat je nu leest gewoon echt verboden, in de doofpot gebleven. Dus blijf dat realiseren. En kijk, ik merkte aan mezelf dat ik een beetje geïrriteerd raakte door het wederhoor van Galit Kasem. Want dat hij zichzelf verdedigt, vind ik goed. En dat hij inhoudelijk probeert te reageren, dat natuurlijk doe je dat. Maar er valt wel een bepaald patroon hierop. Want elke keer doet hij specifiek ook één ding. Hij trekt de integriteit van anderen in twijfel. En ook dat doet hij nu weer. Hè. Weer suggereert hij dat de AD-journalisten niet integer zouden zijn. Nou, Royce de Vries deed dat eerder. De strafrechtadvocaten bij de talkshows deden dat. Misschien toch een uitdaging voor Galit voor bij het volgende artikel. Lukt het om jezelf te verdedigen zonder steeds de integriteit van anderen in twijfel te trekken?
Okay.
Kijk of het één keer lukt om het gewoon even bij jezelf te houden.
En zonder ad hominem
over jezelf te praten.
Ja, precies. Ja, nou ja, we gaan kijken of dat lukt. Nogmaals, straks dus een hele uitgebreide analyse. Maar eerst even andere onderwerpen op het gebied van media. Deze week is Gerard Timmer vertrokken als directeur bij de NOS. Er was een Volkskrant artikel wat over hem is gepubliceerd. Nou ja, goed, dat maakte duidelijk wat al een klein beetje de kritiek was. Namelijk dat hij signalen had genegeerd van mensen bij zowel BNNVARA als bij de NOS. Twee omroepen waar dingen niet helemaal goed gingen over wangedrag achter de schermen. Dat hij als baas daar onvoldoende mee had gedaan. Nou ja, goed, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar volgens mij vergelijkbaar op dezelfde manier als ik. Ik denk dat het logisch is dat iemand die gewoon de baas is geweest van twee omroepen waarbij dingen mis is gegaan, dat die geen leiding kan geven, dat dat niet de juiste persoon is om de transitie te maken naar een nieuwe cultuur. Want dat is gewoon wat er nodig is in Hilversum.
Ik heb hier heel sterk het gevoel bij dat ook bijvoorbeeld soms speelt als ministers moeten opstappen.
Ja.
Kijk, soms is het belangrijkste gewoon dat jij laat zien dat je het serieus neemt. En dan kun je nog best het gevoel hebben van ja, ik had niet zelf alles kunnen veranderen. Ik had niet alles anders kunnen doen. Maar je bent er wel verantwoordelijk voor. En overigens daarbovenop lijkt in dit geval toch wel de situatie dat mensen echt wel in zijn kamer zijn geweest. Dus hij had er wel wat aan kunnen doen. Ja, dan snap ik dat jij niet de beste persoon bent om een verandering vorm te geven binnen de NOS.
Nee, dus die keuze is logisch. Dat betekent ook, Lars, dat als ik jou zo samenvat, dat jij het niet zou beschrijven als een heksenjacht. Of dat jij zou zeggen, de Franse revolutie is uitgebroken en de guillotine staat weer op het plein.
Nee, dat zou ik zo zeker niet verwoorden. Nee.
Nee, ik zou het ook niet zo verwoorden, maar RTL Boulevard-presentator Eddie Zoe, die verwoordt het wel op die manier. Nou ja, voor de duidelijkheid, hij is iemand die gewerkt heeft samen met Gerard Timmer. Ze hebben beide aan de basis gestaan van BNN zo'n 20 jaar, meer dan 20 jaar geleden. En weet je wat het is? Op menselijk niveau snap ik ergens dat hij meeleeft met iemand met wie hij bevriend is. En ik denk zelfs, good for you. Alleen, ik heb wel echt iets waar ik vraagtekens bij zet, is of je dan dat moet uiten in een journalistiek programma. Hè? Moet die gevoelens die jij persoonlijk hebt, moeten die daar nu opgevoerd gaat worden? Ja. Want daar heb ik wel bedenkingen bij.
Ja, want dat is natuurlijk heel belangrijk hier. Hij zei dit terwijl die RTL Boulevard presenteerde. Hè? Dus hij presenteert daar een journalistiek programma en heeft het over zaken als een heksenjacht en een guillotine.
Ja, precies. Kijk, inhoudelijk vind ik dat niet terecht. En hij zegt het volgens mij omdat hij bevriend is met Gerard Timmer. En dat vind ik gewoon echt een heel slecht criterium. Want ik bedenk me dan altijd, er zijn ook heel veel mensen die geen vriendjes hebben aan de desk bij Boulevard. Die worden daar niet verdedigd. Hè? Dus vriendjespolitiek is natuurlijk altijd in dat opzicht een beetje lastig. Het is per definitie a-journalistiek. Je wil dat niet hebben in een journalistiek programma. Je kunt ook niet een situatie krijgen dat Rob Trip tijdens het 8-uur-journaal zegt van, jullie weten het, ik ben een VVD-stemmer. Maar ja, Dylan Jasulkus heeft het weer fantastisch gedaan. Je kan aan de ene kant zeggen van, hij is niet wat transparant over het feit dat hij VVD-stemmer is. Maar het is natuurlijk nog steeds onwenselijk, want dat is gewoon fundamenteel a-journalistiek.
Ja, of Rob Trip die begint met, ik ga zelf elke dag naar de Albert Heijn en het is mijn favoriete supermarkt.
Ja.
En toch hebben we hier een kritisch item over Albert Heijn en dat doet me toch wel pijn.
Ja.
Misschien
is
er sprake van een heksenjacht tegen Albert Heijn hier.
Ja. Ja. Ja, dat kun je gewoon niet hebben. En hij is er op aangesproken door Rob Goossens en Luc Ikink heeft benadrukt dat hij gewerkt heeft met Gerard Timmer. Maar dat is wat mij betreft gewoon echt niet genoeg. Want ik zie dit wel als onderdeel van een groter probleem. En dat is dat er bij RTL Boulevard een patroon is van het in bescherming nemen van sterren die in opspraak zijn geraakt. En ik wilde dit eigenlijk al begin van de week in deze aflevering van de podcast ter sprake brengen. Maar toen kwam in de donderdageditie van RTL Boulevard dit ineens. Dacht ik van ja, dit is wel een hele goede illustratie van wat eigenlijk het probleem is. Hè? Een journalistiek programma dient niet in opspraak geraakte sterren in bescherming te nemen. En dat is dus wel gebeurd. En ik heb drie casussen eigenlijk die ik hierbij wil voorleggen. De Eddie Zoe die Gerard Timmer verdedigt. Nou, dat vind ik dus casus nummer 1. Maar casus 2, dat is het vals zingen van Gordon. En dit zit me eigenlijk al een tijdje een beetje dwars. Het zit me gewoon niet lekker wat daar is gebeurd. Ja.
En niet zozeer het vals zingen van Gordon zit je dwars, maar de manier waarop RTL Boulevard hiermee omging.
Ja, precies. We hebben dat ook in de podcast destijds wel besproken. Dit was een groot onderwerp voor Boulevard en ook voor shownieuws en alle entertainment media. Boulevard heeft er die eerste dag 10 minuten aan besteed aan die albumpresentatie van Gordon. En er werd slechts in een paar zinnen benoemd dat hij niet vreselijk zuiver heeft gezongen. En ik denk dan bij mezelf, als ik hier nu op terugkijk, hè, en we zijn nu een paar weken verder, en als ik hier nu op terugkijk, dan denk ik van, dit vals zingen van Gordon is op entertainmentgebied een van de grootste verhalen van het jaar. Dit is het domein van RTL Boulevard. Er zijn belangrijkere dingen in de wereld, hè, dat zullen mensen dan ook direct zeggen. Ja, Oekraïne, vele malen belangrijker. Maar voor een programma zoals RTL Boulevard is dit een heel belangrijk nieuwsfeit. En dit hadden ze bijna niet benoemd. Het is ternauwernood in de uitzending gekomen. Het zijn de mannen van Vandaag Inside, met notabene Albert Verlinde daar te gast, die dat groots hebben aangekaart. Die daar een groot punt van hebben gemaakt. Je kan zeggen, doordat zij het zo groot hebben gemaakt, is het een ding geworden. Maar niet dankzij RTL Boulevard. En dan stel ik mezelf wel de vraag, waarom heeft Boulevard daar Gordon in bescherming genomen? Dat hadden ze wat mij betreft niet moeten doen. Want in de basis kan je zeggen, de maatschappelijke waarde van entertainmentjournalistiek is dat jij als potentiële consument daarmee geholpen bent om voor bepaalde dingen te kiezen en voor bepaalde dingen niet te kiezen. Dus welke tv je kijkt, naar welke films je gaat en welke muziek je gaat streamen. Ja. Dus het feit dat Gordon vals heeft gezongen bij zijn albumpresentatie, dat zegt wat over de kwaliteit van het album, wat belangrijk is voor een potentiële consument van dat album om te weten. Je bent dus met andere woorden je publiek verplicht om die informatie niet alleen te delen, maar er ook gewoon terecht een punt van te maken, want het verdient die aandacht.
Ja, en het is natuurlijk heel logisch dat als jij als recensent naar een film gaat en de film is niet goed, dan schrijf je dat. Op het moment dat je als voetbalverslaggever naar een voetbalwedstrijd gaat en de voetballers spelen niet goed, dan schrijf je dat. Ja. Op het moment dat je als entertainmentjournalist naar een albumpresentatie gaat en dat gaat niet goed, dan moet je dat benoemen.
Ja, precies. Het geeft gewoon aan in dit geval dat het album heel erg overhaast in elkaar is gezet. Dat hij gewoon hier nog niet klaar voor is. Dus dan moet je dit soort informatie met jouw publiek delen. En het tweede wat mijn probleem is daarmee, is dat er een smoesje aan is gekoppeld. Het is gezegd van ja, hij was niet helemaal zuiver, maar hij was gewoon heel erg zenuwachtig. En dan denk ik bij mezelf, het invullen van het feit dat hij zenuwachtig is, dat vind ik dus ook gewoon niet heel journalistiek. Want voor mij is dat helemaal niet per se de meest logische verklaring. Het is de beste verklaring voor Gordon, omdat mensen zich enigszins in kunnen leven in het feit dat iemand zenuwachtig is voor een albumpresentatie. Maar ja, ik denk dan bij mezelf, elke artiest is waarschijnlijk zenuwachtig voor een albumpresentatie en ze zingen niet allemaal vals. Ik denk wat hier een hele belangrijke rol speelt, is dat hij ook gewoon uit vorm is. Hij heeft 8 jaar lang niet professioneel gezongen. Dus ja, logisch dat hij dan niet meer op het hoogste niveau kan performen.
Ja, en laten we wel zijn, in elke andere setting worden zenuwen juist ook gebruikt als manier om iemand toch minder geschikt te achten voor de job. Want als er een verkiezingsdebat is de avond voor de verkiezingen en iemand komt heel zenuwachtig over, dan wordt dat niet gebruikt als excuus om een slechte uitspraak te rechtvaardigen, maar juist als iets wat toch wel problematisch is misschien. Ja. Van ja, als iemand het land straks moet leiden en hij is al zenuwachtig voor een slotdebat, hoe gaat het straks bij de grotere dingen dan?
Ja, maar ik denk dat het hier, die zenuwen, die werden opgevoerd als een soort van smoesje van, ja, we moeten ons er niet al te druk over maken dat hij niet zuiver zong, want ja, hij was gewoon zenuwachtig en dat is begrijpelijk. En daarmee denk ik dus eigenlijk dat je niet echt recht doet aan de situatie, want je vult het op de meest positieve manier in voor Gordon, terwijl het gewoon nogmaals niet duidelijk is of het zenuwen zijn. Dus ja, Vandaar casus 2 die ik hier wil uitlichten. Ik denk dat dit gewoon niet op een goede manier is aangekaart. Casus 3, Jan Smit. Want die vertrok als commentator bij het Songfestival. En ineens, als een soort van duveltje uit een doosje, kwam daar een interview van 8 maanden geleden dat verslaggever Aram Bade had met Jan Smit, waarin die extreem vijandig reageert op vragen van Aram over het Songfestival. En één klein voorproefje, het hele fragment is best wel pijnlijk eigenlijk voor Jan Smit. Maar op een gegeven moment zegt hij tegen Aram, jouw hele leven draait om het Songfestival, maar voor mij is er meer. Dat is echt de toon. Ja. En toen ik dat zag, dacht ik bij mezelf, dit is echt uiterst nieuwswaardig. Want het geeft gewoon blijk van een flinke frustratie van Jan Smit over het Songfestival. Hè? Dit zie je gewoon niet vaak. Alleen, het is destijds niet uitgezonden door RTL Boulevard. Ze hebben hem daarmee ook dus gespaard. Ze hebben daarmee iets wat hij waarschijnlijk niet op televisie wilde, inderdaad niet uitgezonden destijds op televisie. De enige reden waarom we dit weten, is omdat ze het pas 8 maanden later wel hebben uitgezonden. Hm. Maar die intentie hadden ze niet. Wellicht hadden ze het zelfs nooit uitgezonden. Het probleem is een beetje, zij zeggen van, ja, we wilden het toen niet uitzenden om het af te leiden. Ja, hallo, natuurlijk leiden het af, maar dat is een beetje de schuld van Jan Smit. Hè? Hij deed promotie voor iets anders. Toen zei hij ineens dit soort dingen. Ja, dat leidde inderdaad af, maar dat betekent dat Jan Smit gewoon zich een beetje had moeten gedragen in dat interview. Ja.
Een beetje alsof Hugo de Jonge helemaal uit zijn plaats zou gaan bij een coronapersconferentie. Waar journalisten dan zeggen van, laten we dat maar niet uitzenden, want het leidde af van de coronaboodschap.
Ja, exact. Ja, nee, exact. Het is gewoon wat dat betreft nieuwswaardig. En dan is het je taak als journalistiek programma om dat soort dingen te brengen. Ook als je nog niet precies weet waarom het relevant is. Hè? Want we weten nu meer over het vertrek dan Jan Smit dan toen. Maar ja, nogmaals, dit gaf wel iets aan. En ze hadden het gewoon simpelweg niet in de doofpot moeten stoppen. Dus Boulevard neemt te vaak sterren in bescherming die in opspraak zijn geraakt. En het probleem bij dit soort dingen is, dat zet mij gewoon aan het denken. Want het zet mij aan het denken van, wat zit er nog meer in dat archief wat zij niet hebben uitgezonden? Welke ster is nog meer in bescherming genomen in het verleden? En dan denk ik ook terug aan alles wat er is gebeurd rondom The Voice. En ik denk dan ook terug aan het rapport van Van Doornen, waar ook in stond dat veel mensen op de hoogte waren van de flirterige en fysieke sfeer rondom dat programma. Zou er niemand zijn die ooit gehint heeft naar iemand die bij RTL Boulevard werkte over het gedrag van Ali B. Maar dat zo iemand bij Boulevard dan dacht van, laten we maar
zijn
geen
toch onze sterren. Ja.
Precies. Ali B, dat is er een van ons. Laten we daar vooral maar niet te veel onderzoeken. Laten we daar maar niet in gaan duiken. En dat is dus het lastige. Ik weet het antwoord niet op die vraag. Ik weet niet of het wel zo is. Ik weet niet of het niet zo is. Maar waar het mij voornamelijk om gaat, is dat ik er eigenlijk niet helemaal op vertrouw dat ze daar de juiste keuze zouden maken. Want ze hebben nu een patroon van het in bescherming nemen van sterren. Van Gerard Timmer, van Gordon en van Jan Smit. En dat roept dit soort ongemakkelijke vragen op.
Ja. Dus het roer moet om, wat jou betreft.
Ja. Nou ja, ik denk inderdaad wel dat dat moet gaan plaatsvinden. Ik denk dat ze profileren zich als een journalistiek programma. Nou, dan moet je ook journalistiek te werk gaan. Ik vind dit 3 situaties waarbij zij niet aan hun eigen lat voldoen. Dus dat moet echt drastisch beter wat mij betreft, ja. Ja.
Oké. Nou, tot zover de kritische noten. Laten we nu gaan naar Arjen Lubach.
Ja, ik weet niet of die minder kritisch is. Ik weet niet, deze podcast bevat denk ik wel veel kritiek. Ja. Misschien hadden we dat iets beter moeten doseren. Ik
heb al een keer tegen je gezegd, misschien moeten we gewoon een wekelijkse ode van Victor in het programma stoppen. Ja, dat je gewoon alleen maar enthousiast en vrolijk en lovend over iets spreekt.
Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van het tune-blokje. Want de reden waarom ik niet per se iets over iets alleen maar lovend wil zijn, omdat ik vind dat zoveel mensen in de entertainmentindustrie al elkaar veren in de reet aan het steken zijn, dat ik denk van, ik hoef daar ook niet per se aan mee te doen.
Oké, maar jij zat naar Arjen Lubach te kijken, naar de avondshow.
Ja.
En je was er toch minder over te spreken, zei je eerder.
Ja, ik vind het geen goed seizoen. Ik ga het gewoon keihard zeggen daar. Ik vind dit seizoen een flinke tegenvaller. Ik ben er niet over te spreken. En dat komt omdat ik het idee heb dat er bij Arjen Lubach en zijn team een veel linksere koers wordt gevaren. Echt avond aan avond wordt er kritiek op Wilders en de andere rechtse partijen die nu een kabinet aan het formeren zijn, kritiek geleverd. En ik begin dat een beetje eentonig te vinden. En ik vind ook dat het programma minder mainstream is dan in het verleden. Het lijkt nu meer gemaakt te worden voor een links publiek in plaats van voor een algemeen publiek. En het dieptepunt vond ik eigenlijk nog de muziekvideo die Arjen Lubach heeft gemaakt met zijn Duitse collega. Dat is Jan Böhmermann. Nou, die wordt ook wel de Duitse Arjen Lubach genoemd, maar ik vind wel twee hele belangrijke verschillen. Hij is echt niet heel erg grappig. En het tweede verschil, hij is zeer over het paard gedeeld. Ik vind hem echt helemaal niks. Maar goed, ze hebben samen een muziekvideo gemaakt die heet Verder naar Recht. En in die video, daar wordt zomaar even gezegd dat Wilders een extreem rechtse clown is. Letterlijk een citaat. Extreem rechtse clown. En er komt de zin in voor, jullie Führer en zijn fascisten. Nou, dan denk ik wel bij mezelf, dit vind ik behoorlijk harde humor. Ja. En op een gegeven moment zegt Böhmermann zelfs in die video tegen Arjen Lubach van, jullie gaan toch de nazi's laten regeren. Met andere woorden, Geert Wilders en de rechtse partijen worden vergeleken met nazi's. Dat vind ik heftig hoor.
Ja. Neem je nou niet satire net iets te serieus?
Nou, dat kan. Kijk, zij zullen zich verschuilen achter het feit dat het allemaal satire is. Maar dan merk ik er 2 dingen over op. Dit vind ik echt hele harde grappen. Echt hele harde grappen.
Moet kunnen.
Het moet kunnen. Fair enough. Maar ik vind het een hele harde grap. Maar het belangrijkste punt hierbij is dat die grappen op dit moment niet gemaakt worden over linkse partijen. Het is bijna exclusief rechtse partijen die daar avond en avond onder vuur worden genomen.
Ja, dus jij vindt het gewoon te eentonig. Dat vond ik overigens altijd bij Arjen Lubach ook wel de kracht, dat je de stellingnamen je verraste.
Dat vond ik dus ook.
En dat die voor kernenergie in één keer pleiten en allerlei andere standpunten neerzetten waarvan ik dacht, dat had ik eigenlijk niet verwacht.
Zelfs over Donald Trump in het verleden heeft hij ook wel dingen gezegd die ik heel redelijk vond. Niet dat hij fan daarvan is, dat is uiteraard niet het geval. Maar heeft hij wel redelijke dingen gezegd. Dus dat vond ik inderdaad zeker de kracht van het programma. Heel veel van dit soort late night comedy shows in de Verenigde Staten, die zijn heel erg sterk naar links opgeschoven. Ik vind dat eerlijk gezegd zonde. Ik zou hopen dat Arjan er naar streeft om gewoon eigenlijk het hele Nederlandse publiek te blijven aanspreken. Ik denk dat dat ook op termijn goed is voor de kijkcijfers. Want programma's die te links zijn, zoals bijvoorbeeld M van Margriet van der Linden, maar ook Galit en Sophie, dat zijn programma's die wel in de kijkcijfers echt onder vuur lagen.
Ja, behalve natuurlijk Even tot hier. Want ik denk dat weinig programma's zo links zijn als Even tot hier. En dat werd juist heel goed bekeken. Dus misschien is er gewoon een hele grote groep onder progressief Nederland die het leuk vindt om te lachen om dit soort programma's. Ik vind het zelf ook gewoon leuk om te kijken namelijk.
Ja, ik kijk dus niet zo vaak naar Even tot hier. Dus ik weet dat heel veel mensen het geweldig vinden. Ik ben er toevallig niet zo fan van. Maar goed, nogmaals, ik vind het jammer dat Arjen Lubach dat doet. Ik hoop dat hij voor het lange seizoen nog duurt, dat hij daar een koerscorrectie in doorvoert.
Dat hij verrassender is, minder eentonig.
Ja.
Oké. Het verhaal van de Oranjes, daar wilde je het ook over hebben. Want daar vind jij juist dat het programma te negatief is. Dus meestal ben jij negatief. Maar nu is het programma gewoon te negatief.
Ik ben eigenlijk de laatste die hier kritiek op mag leveren. Ik besef dat terdege. Maar ik vind het inderdaad echt een heel erg negatief programma. Ik was fan van het verhaal van Nederland, de eerste serie. Ik ben ook enthousiast begonnen aan het tweede seizoen. Het is een geschiedenisserie, tegelijkertijd toegankelijke geschiedenis. Maar het past natuurlijk perfect bij de NPO. Een commerciële zender zou dit niet uitzenden. En ja, wat ik zei, het is toegankelijke geschiedenis, want je kunt het gewoon lekker op de bank bekijken. Het is niet een complete geschiedenis. De vorige keer werden ook bijvoorbeeld de hele bronstijd en de ijzertijd overgeslagen. Nou, dat is toch even 2000 jaar geschiedenis die compleet en totaal niet wordt behandeld. Maar nogmaals, ik begrijp dat als je er iets toegankelijks van wilt maken. De kijkcijfers van deze tweede serie, die dus over de Oranje Nassau's gaat, hè, die de koninklijke familie eigenlijk, die valt een klein beetje tegen. En ik denk dat ik daar wel een mogelijke verklaring voor heb. En dat is dat het dit keer wel erg in mijn ogen negatief is. De aflevering van afgelopen week, daarin stond Wilhelmina centraal. Ja. En als je dat gewoon bekeek, nou, dan werd duidelijk dat zij eigenlijk het liefst alleen heerser wilde zijn van Nederland. Ze had ook nog eens een enorm driftig karakter. En oh, by the way, ze zat aan de crystal meth. Het is echt een opeenstapeling van negatieve dingen. En haar dochter die komt er niet beter uit. Want ja, Juliana was op 26-jarige leeftijd al een beetje een suffe moeke met wie geen enkele man wilde trouwen, behalve Bernard. Maar dat komt omdat hij van verarmde adel was en hij uit was op haar geld, die opportunist. Dus het is allemaal wel extreem negatief. En dan denk ik bij mezelf, nou, volgens mij willen mensen ook wel een klein beetje een soort van positief gevoel hebben bij de koninklijke familie.
Je moet ook in het sprookje willen blijven geloven. Maar klopt het dan niet wat hier wordt gezegd? Want misschien is het wel gewoon allemaal zo negatief.
Ik denk zeker dat je die negatieve dingen moet kunnen benoemen. Het klopt voor zover ik kan nagaan allemaal. Maar ik zat gewoon na afloop na te denken over dingen. En het is gewoon de balans die is doorgeslagen naar het negatieve. Want ik vind Wilhelmina wel een voorbeeld. Eigenlijk een mooi voorbeeld. Want die heeft dus 58 jaar op de troon gezeten, Lars. Dat is toch best wel bijzonder?
Ja.
58 jaar?
Ja. Ja.
Dat is bijna vergelijkbaar met Queen Elizabeth. En ik denk dan bij mezelf, letterlijk op 10-jarige leeftijd werd zij koningin. De eerste paar jaar natuurlijk nog was haar moeder regentes. Maar ze heeft feitelijk haar hele leven opgeofferd om koningin te zijn. En ook nog in een hele lastige tijd, want de Tweede Wereldoorlog, zij was het symbool van het verzet. Radio Oranje was voor heel veel Nederlanders een inspiratiebron. Na de Tweede Wereldoorlog is zij niet in een paleis gaan wonen, maar uit solidariteit met Nederlanders die het na de oorlog slecht hadden, is zij in een gewoon huis gaan wonen in Den Haag. Ik vind al die dingen eigenlijk best wel indrukwekkend. En die dingen zitten wel in die serie, maar de balans is gewoon zo ontzettend negatief. En ik denk van, ik heb eigenlijk heel veel respect voor het plichtbesef van Wilhelmina. En dat had wat mij betreft ook een veel groter deel van dat verhaal mogen zijn.
Ja, want dat is inderdaad wel een aardig contrast. Zij kon in een paleis wonen, maar ging naar een gewoon huis.
Ja.
Terwijl onze huidige koning in een tijd dat wij niet op vakantie mochten, met zijn privéjet naar Griekenland ging.
Ja, dat is inderdaad een mooi contrast daarmee. Ja, zeker. Ja.
Dus dan kan je toch al dat juist meer prijzen.
Ja, absoluut. Ja. Ik heb het idee dat deze serie gemaakt is door mensen die misschien niet zoveel op hebben met het Koningshuis, die misschien ook wel anti-monarchie zijn. Maar nogmaals, ik denk dat het een betere serie is als het gewoon veel meer die balans daarin probeert te vinden. Want ik denk dat er echt ook heel veel goede dingen zijn om te vertellen. En ja, kijk, nogmaals, Daan Schuurmans, ik zei het al, van hij was die sympathieke geschiedenisleraar in de eerste serie. In deze serie vind ik hem een beetje overkomen als de voorzitter van het Republikeinse Genootschap. Ik vind het zuur. Ik vind het een beetje zonde.
De grap is dat ik wilde het niet gaan kijken omdat ik niks met het Koningshuis heb. Maar door deze uitleg krijg ik juist meer zin om naar de serie te kijken.
Ja, je wordt gevoed met veel argumenten tegen het Koningshuis. Nogmaals, ik ben eigenlijk best wel voor het Koningshuis. Ja. En ik vind ook dat je hier veel reden in kan vinden. Maar deze serie belicht de negatieve dingen.
Ja. Laten we het hebben over iets heel anders. Want een van jouw favoriete gasten bij Vandaag Inside,
ja,
die is er niet meer. En misschien voordat we het gaan hebben over de inhoud, hè, voordat we het over gaan hebben over hem, jij vertelde me iets interessants laatst.
Ja, klopt.
Jij was hoe oud toen jij Pieter Koblenz, wat daar gaan we het over hebben,
ja,
voor het eerst zag?
Klopt, ik was echt inderdaad, het is echt iets van 35 jaar geleden. Ja, ja. Ik heb er ook geen actieve herinnering aan. Ja, ja, zoiets, ja, ja. Ik was iets van 5, 6 jaar oud. Ik heb er geen actieve herinnering aan. Mijn vader zei het, mijn vader is best overleden, maar hij zei het een aantal jaar geleden. Mijn vader was namelijk een collega van Pieter Koblenz. Dus ik schijn hem wel eens echt op hele jonge leeftijd ontmoet te hebben. Ja.
Nou, hebben we in ieder geval de vriendjespolitiek feilloos blootgelegd hier. Wat jij wilt opnemen voor ja. Pieter Koblenz.
Nou, ik heb hem deze week even gesproken, want er was wat gedoe. Ik had hem op Twitter afgevraagd. Het lijkt erop, dat is wat ik letterlijk zei, dat hij is gecanceld. Omdat hij sinds november van vorig jaar niet meer in Vandaag Inside is verschenen. En hij was eigenlijk daarvoor wel een beetje een van de vaste gasten. Als er iets te bespreken was op het gebied van geopolitiek, dan zat hij daar altijd wel aan de bar. En een enkele keer zelfs aan tafel. En tegenwoordig lijkt die taak overgenomen te zijn door Arend-Jan Boekestein. Nou, dat heeft Mediacourant overgenomen. En vervolgens hebben de heren van Vandaag Inside er ook op gereageerd. En die hebben heel erg uitdrukkelijk gezegd, hij is niet gecanceld. Dus ik zat me af te vragen, wat is daar dan aan de hand? Want er waren dan mensen op internet die zeiden van, misschien heeft Pieter wel Vandaag Inside gecanceld. Hè? Misschien wil hij niet meer komen. Er is een ruzie tussen hem en Johan geweest over het Israël-Gaza-conflict. En dat schijnt achter de schermen hoog opgelopen te zijn. Dus misschien wil Pieter niet meer. Nou, daarom heb ik dus even contact opgenomen met Pieter om te kijken van hoe zit dat precies. Ik heb twee vragen aan hem gesteld. De eerste vraag is, wil jij nog wel komen? Hè? Dus klopt het misschien dat jij Vandaag Inside hebt gecanceld? Nou, daarover is hij heel duidelijk. Hij zegt, als ik word uitgenodigd, kom ik. Met andere woorden, zijn ruzie met Johan Derksen is geen reden om niet meer te komen naar Vandaag Inside. En dus is de enige logische conclusie dat hij al een tijdje niet meer wordt uitgenodigd. Johan Derksen zei in de uitzending van ja, maar als iemand al 3 weken niet verschijnt, dan wordt er automatisch gezegd dat die persoon is gecanceld. Nou, Pieter Koblenz is dus al bijna 4 maanden niet meer geweest. Dus dat daar iets aan de hand is, dat is wel duidelijk.
Terwijl er natuurlijk wel heel veel geopolitiek nieuws is. Zeker. Want soms heb je natuurlijk het, als je een bepaald specialisme hebt, je gewoon een tijd lang niet meer wordt uitgenodigd. Maar geopolitiek, het zijn drukke tijden geweest in de wereld de afgelopen 4 maanden.
Genoeg reden om hem inderdaad uit te nodigen. Dus ik heb hem een tweede vraag gesteld. Ik heb hem eigenlijk gewoon gezegd van ja, het feit dat jij 4 maanden niet bent uitgenodigd, dat zie ik een klein beetje als dat ze je op het strafbankje hebt gezet. Zie jij dat ook zo? Nou, daarop heeft hij geen antwoord willen geven. En dat begrijp ik wel, want het is natuurlijk een beetje een gevoelige zaak. Het feit dat hij geen antwoord geeft op die vraag, dat maakt voor mij duidelijk dat hij het misschien ook wel een klein beetje zo ziet. Anders had hij dat wel simpelweg ontkend. Maar dat hij niet wil bevestigen vind ik ook wel logisch. Want ik denk dat waarschijnlijk niet in goede aarde was gevallen bij Vandaag Inside. Dus we kunnen hier ook tegen de mensen van VI zeggen, Pieter is hier gewoon heel nederig over. Die zoekt niet de publiciteit op. Ik heb hem benaderd, hij niet mij, et cetera, et cetera. Maar ja, goed, hij zit dus gewoon op het strafbankje. Om welke reden dan ook wil Johan of de andere mensen hem niet zo graag daar in de uitzending hebben. Als ik tussen de regels doorlees en praat een beetje laatdunkend over hem, heb ik het idee dat hij zich in dat conflict misschien iets te veel als de generaal die hij natuurlijk vroeger was, heeft opgesteld. En misschien iets te weinig als de loyale soldaat die hij in de context van Vandaag Inside is. Want het is natuurlijk wel het programma van Johan. Misschien was hij niet voldoende respectvol. Nogmaals, dat is mijn tussen de regels doorlezen wat er gebeurt zou kunnen zijn. Hoe dan ook, ik denk dat het er allemaal ook niet zo heel veel toe doet.
Je wil hem terug. Dat was je punt.
Kom terug, Pieter. Ik denk, hij is een goede gast, past heel goed. Ik denk dat Arend-Jan Boekenstein, die was ook vaste gast bij Margriet van der Linden. Dat is toch een beetje een ander programma. Ik vind Arend-Jan er minder goed bij passen dan Pieter Koblenz, die ook een beetje een character is. Dus ik zou zeggen, weet je, tijd om hem te vergeven. Ik ben ook maar iemand in een podcast, hè, dus je moet niet naar mij luisteren. Het is allemaal ook allemaal niet verschrikkelijk relevant. Maar volgens mij is Pieter gewoon een leuke gast voor dat programma.
Oké, helder. Straks gaan we kijken waarom het AD-artikel zo schadelijk is voor Peter R. de Vries. Maar het is weer tijd voor de tune. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, welke tune heb je deze week meegenomen?
Als ik tegen jou zeg, Lars, het is zaterdagavond. U kunt geen kant meer op. Zeppen is zinloos. Dit is
Kopspijkers. Beetje een saaie tune.
Ja.
Het had misschien heel erg het beeld nodig destijds.
Ja, misschien wel inderdaad. Ja. Ja.
Zeg, die aankondiging trouwens ook iets over de tijd. Want volgens mij, anno nu zou het zijn, het is zaterdagavond, je kunt geen kant meer op.
Ja.
Ik denk niet dat televisieprogramma's de kijker nog met u aanspreken.
Ik denk dat inderdaad wel je gebruikelijker is, ja. Ja, ik vind Kopspijkers ook altijd wel een interessant voorbeeld van een programma dat heel erg lang de tijd nodig heeft gehad om een hit te worden. Want het is eigenlijk begonnen in begin jaren 90 als Spijkertijd. Dat werd later Spijkers. En dat werd in 1998 Kopspijkers. En dat groeide uiteindelijk tot een hele grote hit die, ik geloof, iets van 3 miljoen kijkers trok. Wat uiteindelijk ook de televisiering won. Maar het had een lange aanlooptijd nodig. Ja.
Net als Vandaag in Sight.
Ja, klopt. Ja, absoluut. Maar goed, dit is dus de tune van de week. Kopspijkers. Bij Talpa hadden ze een nieuwe versie toen het programma daar naartoe ging. En dat was natuurlijk een veel minder groot succes. Maar dit was de enige echte Kopspijkers tune. Laten we dan naar het nieuwe AD-artikel gaan en de uitgebreide analyse daarvan. Dit artikel maakt eigenlijk duidelijk dat er een nieuwe aantijging is aan het adres van Galit Kazem. Namelijk dat hij ook een tweede persoon heeft beloofd om iemand op te kopen met als doel om die persoon eerder vrij te krijgen. Voordat we dat artikel gaan bespreken, denk ik dat het goed is om eerst eens even te gaan naar wat jij al eerder aankondigde, Lars. En dat is de reputatie van Peter R. de Vries. Want eigenlijk sinds zijn moord is hij een soort van heilige geworden. Het is een beetje het Kennedy-effect. Je kunt eigenlijk niks negatiefs meer over hem zeggen. Hij wordt door iedereen gezien als iemand die alleen maar goede dingen heeft gedaan. En dat is misschien een klein beetje een vertekend beeld wat we nu hebben van hem.
Ja, daar was destijds natuurlijk veel meer kritiek op hem. En ik denk ook wel terechte kritiek bijvoorbeeld. Want hij was misdaadverslaggever. Nou ja, je hebt het eerder gehad over vriendjespolitiek. Ja, Peter R. de Vries was wel erg close met bepaalde criminelen. Ja, Klaas Bruinsma, Heineken ontvoerder Cor van Hout, die noemde hij zelfs echt zijn vriend. Op zijn begrafenis droeg de zoon van Cor van Hout zijn kist. Nou, dat geeft wel aan hoe close zij waren. Terwijl, ja, ik denk in die tijd, als je terug gaat in die tijd, de meeste mensen zagen Peter R. de Vries ook een beetje als een rare vogel. Ja. In 2006 startte hij een politieke partij, de PRDV. Hij trok zich op een gegeven moment terug, omdat uit een peiling was gebleken dat 31% van de Nederlanders het eens was met de stelling: Peter R. is een aanwinst voor de politiek. Nou ja, hij had gehoopt dat het minimaal 41% zou zijn. Dus toen stapte hij er maar uit. Maar alles
weet jij
was
trouwens nog, Lars, waar PRDV? Want dat was niet alleen, het waren niet alleen de initialen van Peter R. Maar dat was ook de naam van zijn partij. Weet je nog waar het voor staat?
Ik gok voor rechtvaardigheid.
Mm-hmm.
Democratie.
Nee.
En vrijheid.
Nee, het was de Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang.
Oh ja, oké. Maar iedereen pleit natuurlijk voor vooruitgang. Hè? Dat is typisch zo'n charismatische term in de politiek. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat zij tegen vooruitgang zijn.
Nee, het is een beetje inderdaad een lege huls, ja. Maar het was natuurlijk bedoeld om de initialen van zijn namen daarin te vatten, ja.
Maar even terug naar Peter R., want hij profileerde zich als strijder tegen onrecht. Alles was zwart-wit, goed of fout. Hij nam iedereen op tv de maat en ja, dat maakt eigenlijk de artikelen zoals die nu naar buiten komen extra pijnlijk.
Ja, een vraag waar ik nog steeds niet het antwoord op heb is waarom Peter een advocatenkantoor is begonnen met Galit Kazem. Want dat is wat hij deed. Dat was in december 2017. Wat zit erachter? Hoe zijn die twee zakenpartners geworden?
Die vraag had ik dus ook. Van wat moest hij met Galit Kazem? Dus ik heb even wat rondgevraagd. En wat ik hoor is dat ja, zij aan de ene kant elkaar goed kennen van het sportmanagementbureau dat ze daarvoor hadden. Dat bureau zelf, dat flopte wat, maar de klik was goed. Ze mochten elkaar gewoon echt. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Want wat ik ook hoor is dat... Kijk, Peter R. de Vries was als misdaadverslaggever ontzettend goed ingevoerd in de klassieke penose. De oude criminelen, een deel van hen kwam 's ochtends bij hem thuis op de koffie.
Ja, zoals Cor van Hout, Klaas Bruinsma, dat soort mensen daar, die kende
precies.
Hij
precies. Maar van de Mokko-maffia wist en begreep hij eigenlijk niet zoveel. Het is best lastig om daar goede ingangen te vinden. En dat is toch wel een probleem als je dagelijks op tv daarover moet vertellen als misdaadkenner. En dan komt het toch wel goed uit als je elke dag kunt lunchen met iemand die vroeger notabene met Taghi heeft geknikkerd.
Ja, precies.
En bovendien had Galit nog steeds veel klanten in die omgeving. Dus ja, mensen vertellen mij van... Peter R. de Vries had er ook wel een zeker belang bij om juist iemand met het profiel van Galit Kazem aan zich te binden in dit advocatenkantoor.
Ja, en dat kantoor, dat was natuurlijk voor een heel groot deel afhankelijk van de televisiepresence van Peter.
Absoluut. En daarom liep het ook best snel goed, dat kantoor. Want ja, Peter R. de Vries was continu in de media. Hij kende alle bekende Nederlanders. Alle bekende Nederlanders die kenden hem. En als je dan op een gegeven moment hulp nodig hebt, dat er een of ander roddelblad een artikel over je wil uitbrengen of er speelt iets anders, ja, dan bel je Peter R. de Vries. En die schoof al die bekende Nederlanders door naar zijn zoon binnen hetzelfde advocatenkantoor. Dus zo liep dat. En ja, zo waren die zakelijke activiteiten ook heel verstrengeld. En kon je ze ook niet loszien van die talkshow optredens.
Nee, precies, precies. Jij had het op Twitter gezet, maar het is wel even interessant om dit eruit te halen. Jij had een onderzoek gevonden dat hij in de periode 2019 tot en met 2021 maar liefst 150 keer aanschoof bij talkshows.
Ja, hij was echt met recht de koning onder de talkshowgasten. Niemand was vaker bij talkshows dan Peter R. de Vries.
Ja.
En dit is ook nog eens exclusief RTL Boulevard. Daar stond hij alleen al in 2020 164 keer aan de desk.
Ja.
Ja, dus dat betekent dat gewoon 1 op de 2 afleveringen, daar heb je Peter R. de Vries. En ja, daar kreeg hij ook goed voor betaald. Naar verluidt tot €2500 per optreden. Nou, dan heb je het dus over ja, misschien wel €500.000 per jaar alleen al aan Boulevard en de talkshows. Dus hij verdiende daar echt heel erg goed op. En dat verklaart ook waarom hij dus zo boos werd op Galit Kazem. Dat hij die verhalen hoorde over omkoping van ambtenaren. Want hij wist ook van als dat uitkomt, ja, dan kan ik de komende jaren niet meer verschijnen in een talkshow.
En daarmee vallen alle dominosteentjes. Want als hij niet meer in talkshows verschijnt, is dat kantoor ook minder succesvol. En daarmee heb je gewoon, er komt geen einde aan dat hele zakelijke imperium. Dus dat geeft heel erg aan hoe die zakelijke en tv-activiteiten verstrengeld zijn met elkaar. Maar je zou ook kunnen zeggen dat de reputaties van die 3 zakenpartners, Galit Kazem, Royce de Vries en Peter R., die waren ook verstrengeld met elkaar. Je zou kunnen zeggen, ze hielden elkaar in een soort van houtgreep.
Nee, absoluut. Als één ernstig beschadigd zou raken, zou die de rest daarmee meetrekken. Want ze waren zo innig verstrengeld, verdedigden elkaar overal, traden samen naar buiten. Ja, zeker als er zoiets ernstigs zou spelen, dan zou dat echt ten koste gaan van het imago van Peter R. de Vries. Want ja, stel je eens voor dat je elke avond op televisie vertelt hoe erg crimineel gedrag is en hoe de overheid moet ingrijpen, hoe het schandalig is als de overheid niet hard genoeg optreedt tegen criminaliteit. En vervolgens komt naar buiten dat jouw eigen vennoot heeft geprobeerd een ambtenaar om te kopen. Ja, dat zou echt ook voor het imago van Peter R. de Vries ongelooflijk beschadigend zijn.
En dat is dus de reden waarom die hete aardappel zoveel mogelijk probeerde te verbergen.
Ja, nee, zeker. En daar speelt natuurlijk het belang in het nu. Daar speelt ook het belang in de toekomst. Want ik denk ook dat hij best trots was. En misschien ook wel terecht dat hij natuurlijk zijn zoon een goedlopend advocatenkantoor had gegeven. Alleen al op basis van zijn imago. Nou ja, als dit over Galit naar buiten zou komen, zou dat ook ten koste gaan van dat bedrijf dat zijn zoon draaide. Hè? Dus ook ja. daar hadden ze samen een enorme drijfveer om dit in de doofpot te stoppen. Zand erover, ja. zei Royce ook in het artikel.
Precies, ja. Laten we dan eens even kijken naar dit artikel en waarom het schadelijk is voor Galit Kazem. Want nogmaals, de kern van dat artikel is dat er een nieuwe aantijging is van het feit dat Galit Kazem een cliënt heeft beloofd om een ambtenaar om te kopen met als doel hem eerder, die cliënt eerder vrij te krijgen uit de gevangenis.
Klopt. En dat is ook nog eens een best specifieke aantijging. Hè? Want het, een van de dingen die mij dan bijvoorbeeld opviel, van je kan een beetje als een soort van borrelpraat beloven dat je een ambtenaar gaat omkopen. En dat zou al heel erg schadelijk zijn natuurlijk als een advocaat dat doet met een cliënt.
Zeker.
Maar kennelijk heeft hij ook nog eens de cliënt verteld wie die ambtenaar is, laten zien dat het een oud studiegenoot van hem was. En uiteindelijk is die cliënt er zelf achter gekomen dat het inmiddels niet meer die ambtenaar zou zijn. Maar hij is ook wel heel specifiek geweest over welke ambtenaar hij voor hem wilde omkopen. En daarvoor wilde hij dus een €12.000 in een afgesloten envelop.
Ja, dat is heel specifiek. En nou zie je dus eigenlijk van, dit is de tweede keer dat deze specifieke aantijging is geuit. We hebben dat een keer eerder gehoord. Het is nu incident op incident. Voor de goede orde, hij ontkent het. Maar het begint wel een negatief beeld te schetsen.
Ja, klopt. Ja, en het punt is, kijk, zelfs dat ene incident was al erg. Maar wat het probleem hier is dat dit verhaal haalt de hele verdediging die hij had in reactie op het eerste artikel. Die haalt onderuit. Die verdediging omver.
Ja.
Want daar zei hij van, ja, ik heb het slechts gedaan om een openstaande rekening betaald te krijgen.
Ja. Ja,
deze keer was er geen openstaande rekening. Hè. Dus dat maakt ook zijn verweer bij het vorige artikel veel minder geloofwaardig.
Ja.
En ik zat ook te denken van, kijk, dit is nou typisch zo'n misstand die eigenlijk alleen naar buiten komt als journalisten erover schrijven. Want stel nou dat jouw advocaat jou belooft dat hij iemand gaat omkopen en hij doet het uiteindelijk niet. Dan ga je natuurlijk nooit naar de politie. Want ik zie het al voor me dat iemand een politiebureau binnenloopt en zegt, hallo meneer de agent, ik heb geld gegeven aan mijn advocaat om daarmee een ambtenaar om te kopen. Maar ik ben bang dat hij toch geen ambtenaar heeft omgekocht. Kan ik nu aangifte doen?
Ja.
Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
Nee.
Zoiets is overigens wel, dat vond ik wel een grappige anekdote, één keer gebeurd, schreef een rechtbanktekenaar me. Dit is een bekend geval. Ik heb hem opgezocht. Het blijkt inderdaad echt gebeurd te zijn. Een geval waarin moeder en dochter, een brommertje, een drugsdealer, €1.000 gaven. Heel weinig, ja. Eigenlijk. Om een ex om te laten leggen. Wat gebeurde er toen? Ja, die ex die bleef gewoon rondlopen. Vervolgens, nou ja, zij spreken die jongen aan en zeggen waar blijft de daad? En vervolgens reageert hij met, nou, wat wou je doen dan? Aangifte? Nou, waarop zij dachten, nou, misschien is dat wel een goed idee. Zij zijn aangifte gaan doen tegen deze jongen. En vervolgens draaiden ze zelf de bak in. Ja. Want zij zijn gewoon veroordeeld voor voorbereiding tot moord. Die jongen zelf is overigens hiervoor niet in de gevangenis gekomen. Wel omdat hij drugs deelde. Ja, maar die jongen die kreeg uiteindelijk een paar maanden. En zij moesten een jaar in de gevangenis voor het voorbereiden op een moord.
Je vertelde dat inderdaad. Ja, het is een beetje een pijnlijk verhaal. Maar ik denk ook bij mezelf, die mensen die verdienen ook wel de Darwin Award. Hè? Het is niet de meest slimme handeling.
Nee, zeker, ja. Sowieso, ja. Ja.
Maar
ja,
het sluit ook even aan op dat grotere punt wat je probeert te maken. En dat is dat dit soort dingen zoals ik heb mijn advocaat toestemming gegeven om iemand om te kopen. Dat komt normaal gesproken niet naar buiten, want je gaat niet naar de politie toe. Dus als het AD hier niet over had gepubliceerd, was dit waarschijnlijk nooit naar buiten gekomen. Nee.
En dus moet je je automatisch ook afvragen of het vaker gebeurd is. Want het is nu twee keer toevallig naar buiten gekomen via contacten van Peter R. de Vries.
Ja.
Ja, dat sluit natuurlijk helemaal niet uit dat dit veel vaker is gebeurd. Maar ja, dat mensen het toen niet hebben gedeeld omdat ze Peter R. de Vries niet kenden. Omdat ze er ook niet mee naar de politie wilden gaan. Dus dat zijn toch de vragen die je automatisch krijgt door het lezen van dit artikel.
Ja, precies. Oké. Voor de goede orde, ik zei het al even, van het is zo dat Galit Kazem dit allemaal met kracht ontkent. Het is wel even interessant om in te zoomen op die communicatiestrategie. Want hij verwijst eigenlijk naar de deken. Hij zegt letterlijk van, ik heb de deken in het bezit gesteld van stukken die dit verhaal ontkrachten. Hij zet eigenlijk volledig in op het onderzoek van de deken. En dat is volgens jou wel interessant, Lars.
Zeker, want even voor de duidelijkheid, er zijn nu dus 3 onderzoeken. Je hebt de Rijksrecherche in opdracht van het OM. Je hebt de dienst justitiële inrichtingen die onderzoek doet. En je hebt de deken die onderzoek doet. En Het enige onderzoek wat Galit Kazem noemt is dat van de deken. Terwijl voor ons geldt dat van al deze onderzoeken het onderzoek van de deken eigenlijk verreweg het minst interessante onderzoek is. Dat is feitelijk een onderzoek waarbij de Vereniging van Slagerijen onderzoek doet naar het eigen vlees.
Ja. Een toezichthouder van de advocatuur.
Ja, precies. Een door advocaten gekozen advocaat moet toezicht houden op advocaten. Nou, er zijn genoeg voorbeelden waarbij dit soort zelfregulering binnen de eigen beroepsgroep vooral leidt tot mensen die elkaar de hand boven het hoofd houden. Kennelijk heeft Galit Kazem het gevoel dat er best wat moois zou kunnen komen uit dit onderzoek van de deken. Ja, ik zou zeggen, wacht in ieder geval ook het onderzoek af van de Rijksrecherche in opdracht van het OM. Ja, want dat is misschien voor ons wel een interessanter onderzoek dan alleen dat van de deken.
Dus in de mediadynamiek zie je nu heel erg dat het onderzoek van de deken wordt benadrukt. Maar jij zegt eigenlijk van dat onderzoek van de Rijksrecherche, dat is vele, vele malen belangrijker, want dat is het beste onderzoek. Als je even inzoomt op het onderzoek wat de deken gaat doen, dat is eigenlijk, zoals je al zei, het is een beetje een slager die zijn eigen vlees aan het keuren is. Het kan ook zo zijn dat daar deeltjes worden gesloten over wat de uitkomst is van dat onderzoek, vertelde hij mij.
Ja, van advocaten begrijp ik dat het regelmatig dan, of in ieder geval, het komt voor dat je gewoon op een gegeven moment zegt tegen de deken als advocaat van, als ik nou een verklaring onderteken dat ik nooit meer terugkom in de advocatuur, ben ik hard genoeg gestraft? Nou ja, dan kun je het altijd op een technische vrijspraak of zo gooien. Ja. Dan is de beroepsgroep niet onnodig beschadigd. Ik word niet onnodig beschadigd. De uitkomst is verder de facto hetzelfde.
Ja.
Laten we daar dan een soort van afspraak over maken. En ik begrijp dat dat wel voorkomt, ja.
Ja, ja. Dus het belang van de deken is om de beroepsgroep te beschermen en niet per se om de waarheid naar buiten te brengen. Dat Klopt. Is wel even belang om daarbij dus aan te tekenen. En dat zou dus ook kunnen betekenen dat de vorige keer toen er sprake was van een technische vrijspraak, toen er dus onderzoek is gedaan naar of hij informatie had gelekt naar Ridouan Taghi, het zou ook kunnen zijn dat daar een deeltje over is gesloten. Dat weten we dus niet. Dus dat is alleen maar een soort van theoretische mogelijkheid. Meer niet. Maar het zou dus kunnen.
Heb ik geen aanwijzingen voor. Maar daar speelt natuurlijk voor een deel dat er heel weinig transparantie is over dit soort onderzoeken.
Ja.
Dus het is niet een publiek onderzoeksrapport wat jij en ik kunnen raadplegen over wat er precies onderzocht is. Wij moeten het doen met de uiteindelijke verklaring van de toenmalige deken.
Maar dat geeft dus aan de Rijksrecherche. Dat is het onderzoek waar we echt op moeten wachten. En waar de voor ons meest interessante en relevante conclusies uitkomen. Laten we dan even naar de situatie gaan die we ook vorige week hebben besproken. Want Gerard Spong, jij vertelde dat op basis van twee bronnen had dat Gerard Spong Galit Kazem bijstaat als advocaat. Maar dat niet had gemeld aan de hoofdredactie en aan de kijkers van Umberto Tan, de talkshow waar hij te gast was om over die zaak te praten. Na de podcast kwam er nog een derde bron bij. Hoe kijk je er nu naar? Hoe staat het er nu voor?
Ja, kijk, wat ik opvallend vond is dat er is deze week in de media is hier ook wel aandacht aan besteed. En Vandaag Insight, die wilde ook gewoon een reactie van hem hebben. En ook aan de redactie van Vandaag Insight wilde hij dit niet ontkennen. En ja, ik vond dat veelzeggend, want als een of andere podcast waar je nog nooit van had gehoord de vraag stelt, dan kan ik me voorstellen dat je niet het achterste van je tong laat zien. Maar als je op een gegeven moment weet dat er al iets van commotie is ontstaan, en de best bekeken talkshow van Nederland belt omdat ze hier iets mee willen doen.
Ja.
Als je dan alsnog niet wil ontkennen dat jij de advocaat bent van Galit Kazem, dan vind ik dat ook wel veelzeggend.
Dat is interessant inderdaad. Jij hebt ook contact opgenomen met de Amsterdamse deken die het onderzoek naar Galit Kazem leidt. Voor de goede orde, dat had je al gedaan voor de vorige podcast. Dus niet, dus die kwam uit vorige week zondag. En de vrijdag daarvoor had jij al een mail gestuurd waarop geen reactie is gekomen. Tot afgelopen dinsdagmiddag, 2 dagen na de podcast.
Ja, en toen ontvingen we een cryptisch zinnetje. En zij schrijft daarin: in antwoord op uw vraag kan ik mededelen dat meester Kazem in het onderzoek door een advocaat, niet zijnde meester Spong, wordt bijgestaan.
En je zegt een cryptisch zinnetje. Dit lijkt in eerste instantie een ontkenning te zijn van wat jij had gepresenteerd in de podcast. Maar er is meer aan de hand.
Ja, want ik heb dit voorgelegd aan andere advocaten en die zeiden direct: ja, daar staat dus echt helemaal niks.
Nee.
Daar staat hooguit dat Kazem ook door iemand anders wordt bijgestaan. Dit is toch een beetje als, stel nou dat ik iemand de vraag stel van, kunt u uitsluiten dat Victor Vlam de communicados presenteert? Als je dan het antwoord krijgt, in antwoord op uw vraag kan ik u mededelen dat een communicado niet zijnde Victor Vlam de communicados presenteert.
Ja.
Dan denk ik, ja, dat klopt, want ja, dat ben ik.
Ja.
Dat is Lars.
Het is geen antwoord op de vraag, het is heel erg cryptisch verwoord.
Ja, Dat zegt niet dat jij het niet doet.
Nee.
Zeg maar. Hè? Dus, maar dit is dus hoe advocaten communiceren en ook hoe woordvoerders soms communiceren. Heel eerlijk, ik heb regelmatig woordvoerders benaderd, ook de laatste 2 jaar. En ik heb er echt zelden iets van gehoord waarvan ik dacht, ja, hier kan ik nou echt iets mee.
Dus wat hier aan de hand zou kunnen zijn, is dat Gerard Spong wel degelijk een advocaat is van Galit Kazem. Of dat hij het in het verleden is geweest, maar dat hij ondanks Galit heeft gewisseld van advocaat. Ja. Er kan van alles aan de hand zijn, wat eigenlijk we nog steeds niet weten.
Ik ben er inmiddels ben ik er wel verder achteraan gegaan. Nu wil de grap, je hoort wel eens wat. Hè? Zeker als je aandacht besteedt aan het onderwerp. En ik weet dus dat een half uur voordat de deken ons mailde, Galit Kazem een afspraak had op haar kantoor. En hij had daar een afspraak samen met mediaadvocaat Matthijs Kaaks. En ik krijg dus sterk de indruk dat dit zinnetje waarschijnlijk met hem is doorgesproken. Misschien ook wel door hem is geaccordeerd. Misschien stelde hij het zinnetje wel voor. Maar de deken wilde in ieder geval pas reageren nadat ze met Galit Kazem en zijn mediaadvocaat had gesproken. Toen ik haar telefonisch probeerde te bereiken, toen durfde ze toch wel verder te gaan. Zij ontkent dat Spong advocaat was of is bij het lopende dekenonderzoek. Dat zegt overigens nog niks over de vraag of hij misschien als adviseur betrokken is. En het zegt ook niks over of hij bij de andere onderzoeken betrokken is. Want er zijn dus 3 onderzoeken en daar kan hij natuurlijk wel een rol spelen.
Kortom, eigenlijk weten we dus nog steeds niet precies hoe het zit. En je denkt, het is een hele simpele vraag. Bent u de advocaat van Galit Kazem, ja of nee? En nee. We zijn hier al 2 weken over bezig, want het is gewoon allemaal nog steeds niet helder.
Nee, het wordt overigens nog steeds wel bevestigd door de 3 bronnen. Hè? Dus dat is misschien ook wel goed om te benadrukken. Ik heb ook deze week weer gecheckt. Maar die staan nog steeds achter wat ze gezegd hebben.
En het feit dat zij hier allemaal zo schimmig op reageren is misschien ook wel een indicatie ze kennelijk niet volledige transparantie willen geven.
Nee, toch even over dat dekenonderzoek. Want wat ik dan weer fascinerend vind is dat, kijk, deze Matthijs Kaaks heeft, zover ik kan nagaan, geen enkele ervaring met dekenonderzoeken. Maar hij hoort wel bij zeg maar de top 10 van de mediaadvocaten in Nederland. Volgens andere advocaten zegt dit veel over de strategie van Kazem bij de deken. Dat hij de zaak ook niet per se op de inhoud wil weerleggen bij haar. Maar dat hij meer argumenten naar voren brengt als, ja, dit is trial by media. Ik ben al hard genoeg gestraft en beschadigd. Ja. Laten we hier gewoon een streep onder zetten.
Oké, okay. Ja. Laatste punt, want dat is ook nog een vraag die openstaat. Hoe moeten talkshows omgaan met dit soort advocaten? Ja, die vraag wordt wel opgeroepen. Hoe kijk jij hiernaar? Wat moeten talkshows doen om te voorkomen dat advocaten een belang hebben wat niet kenbaar is gemaakt?
Ja, ik heb even rondgevraagd hoe dat in andere landen het geval is. Kijk, in Amerika is het heel standaard dat tv-zenders advocaten vragen een soort van waiver te ondertekenen om, zoals zij dat noemen, conflicts of interests uit te sluiten. Dus je komt gewoon niet op televisie als advocaat in Amerika als je niet eerst een document hebt ondertekend waarbij je uitsluit dat je andere belangen hebt.
Ja.
Ja, kijk, in Amerika is er natuurlijk ook wel een cultuur waarbij wat je ook wil, je moet iets ondertekenen. Dus ik wilde weten van, is dit nou bijvoorbeeld wat de Nederlandse Orde van Advocaten betreft een goed idee? Nou, zij hebben uiteindelijk daar niet op tijd op gereageerd, maar de NVJ, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, ja, die hebben er wel op gereageerd. En wat zij vinden is, de primaire verantwoordelijkheid moet gewoon liggen bij de gast. Zeker gezien de uitzonderlijkheid van de situatie. En zij zeggen van, ja, je moet gewoon als gast betrouwbaar zijn. En het is niet fair om op basis van je reputatie indirect het belang van je cliënt te bepleiten, zonder dat je publiek daarvan op de hoogte is. En zij zeggen ook van, als nou blijkt dat Spong wel degelijk betrokken is bij de bijstand van Galit Kazem, dan heeft hij zich hiermee een onbetrouwbare gast getoond.
Daar ben ik het ook wel een klein beetje mee eens inderdaad hoor. Ik denk inderdaad wel dat de primaire verantwoordelijkheid bij de gast ligt. En ik denk ook wel, dit zou voor mij ook een reden zijn om hier als Umberto zijnde op terug te komen. Ik denk dat ten eerste moet je gewoon excuses aanbieden aan de kijkers, want dit kan gewoon simpelweg niet. Maar je wil ook duidelijk maken dat Spong er gewoon simpelweg niet meer inkomt. Hij heeft zich een onbetrouwbare gast getoond. De enige manier om te voorkomen dat dit soort dingen in de toekomst weer gebeuren, is door gewoon duidelijk te zeggen, als je dit soort dingen flikt, dan ben je niet meer welkom in dit programma. En heel veel advocaten, zoals jij vorige week ook vertelde, die willen dolgraag in talkshows, die zullen dat signaal opvatten en die zullen dan niet meer zo handelen.
Ja.
Het is wel een vraag die relevant is. Nou ja, goed, we blijven het volgen. Weet jij iets van toekomstige artikelen, Lars? Er zit er meer aan te komen. Wat zeggen jouw bronnen daarover? Of kan je er niks over zeggen?
Ik heb geen idee. Okay. Maar het zou kunnen. Het zou
we
kunnen.
Zien het ja. dan allemaal wel. Goed, dan is het weer tijd voor Vraag het Fik en Lars. De rubriek waarin we elke week een vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Evelien.
En zij zegt, beste Fik en Lars, Geert Wilders zei deze week geen premier te gaan worden van het eventuele nieuwe rechtse kabinet. De andere partijleiders blijven ook in de Kamer. Wie denken jullie dat de premier wordt als dit kabinet er komt?
Interessante vraag. Deze week werd in Vandaag is Site Mona Keizer naar voren geschoven. Ja, ik denk dat ik daar eigenlijk wel wat voor voel. Ik denk, volgens mij is zij wel een beetje iemand die van deze vier partijen daar mooi van in het midden valt. Dus dat zou betekenen dat zij ja, eigenlijk best goed dat daar aan leiding zou kunnen geven.
Ik zou het toch wel een hele belabberde keuze vinden.
Ja? Echt waar? Ja. Waarom?
Ja, nou, ik weet dat het punt is. Als je vindt dat iemand meer afstand moet hebben tot de vier politieke partijen en dat daarom niet Wilders premier kan worden, dan is het dus heel gek als je de officiële premierskandidaat van BBB wel geschikt acht om premier te worden. Want die heeft helemaal geen afstand tot de vier politieke partijen. Dus dat zou ik totaal niet logisch
maar
vinden.
Ik geloof dat het de bedoeling is dat partijen ook gewoon ministers leveren. Ik dacht dat, als ik me goed herinner, dat Dylan Jasilkus ook in op één vrijdag zei dat van NSC wordt verwacht dat ze ministers leveren. Dus ze staan niet volledig op afstand van de politiek.
Ik zou het heel raar vinden als het gebeurt. En ik heb ook wat twijfels bij haar kwaliteit, hoor. Echt, of zij dit kan.
Ja. Ik vind het dus een van de dingen die ik zeer waardeer aan Mona Keizer is dat zij principieel is gebleken in een tijd waarin dat lastig is. Ze is quote-unquote ontslagen uit het kabinet. Maar dat was omdat ze wel gewoon consistent vasthield aan haar idealen. Ik vind dat op zich prijzenswaardig. Want heel veel mensen geven het idealen op om een baantje te behouden. Zij er tegenovergestelde. Dat vind ik echt prijzenswaardig. Zie je echt heel weinig in deze tijd.
Principieel was geweest als ze zelf was opgestapt. Maar nu ondermijnde ze het kabinet door iets te doen wat strijdig is met het kabinet en daarna werd ze daarvoor gestraft. Dat vind ik niet principieel. Dan ondermijn je gewoon je eigen kabinet. En juist de taak van een premier zou moeten zijn om je kabinet bij elkaar te houden en mensen daar ruimte te geven.
Dus ze was inhoudelijk consistent. Nogmaals, ik waardeer inhoudelijke consistentie. Ik vind het goed als je staat voor je principes.
Ja, maar ik denk niet dat geloofwaardig zou zijn. Kim Putters. Okay. Hij is natuurlijk van de Partij van de Arbeid, maar heeft wel afstand tot de Partij van de Arbeid. Als
die
nou die chemie
leiding
heel goed
geeft
is
aan een rechtskabinet.
Ja.
Ik zie het niet gebeuren, maar goed.
Ik zou het niet eens heel gek vinden. Want wie anders?
Nou ja, oké. Ja. Nee, ik zie het Kim Putters echt niet doen. Dat gaat echt niet gebeuren. Dat zou denk ik niet zo slim zijn. Maar goed, daarover verschillen dus van mening. Dankjewel voor je vraag, Evelien. Vraaghetfikandlars@gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Als je dit een leuke podcast vond, klink dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi hoi.